dat u met verlangen naar de kerk bent gekomen om het woord van de levende God te horen. En dat u niet gekomen bent uit een dode traditie, maar echt met het verlangen om gemeenschap te hebben met de Heere God. En we kunnen de Heer vinden in het woord. En ik wil met u lezen uit 1 Johannes 2, vers 7 tot en met vers 11. 1 Johannes 2, vers 7 tot en met vers 11. In Johannes 2, vers 7 tot en met vers 11. En er staat het volgende. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Tot zover uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, vrienden, jongens en meisjes, vanmorgen wil ik met u nadenken over de broeder en de zusterliefde zoals die hier verwoord staat in de Johannesbrief. En we kennen de apostel Johannes allemaal als de apostel van de liefde. Hij is degene die aan de borst van de Heer Jezus lag en die ook veel omgang met hem had. En in zijn evangelie staat de liefde veel centraal, maar ook in zijn brieven. Hij is de apostel die daar als geen ander over geschreven heeft. De wereld echter associeert liefde als een erotische en een romantische liefde en het gevoel wat daar allemaal bij hoort. En in advertenties van dating sites zie je dat bijvoorbeeld terug. Een mooie vrouw wordt getoond en daar moet je dan maar op afgaan. En de liefde van vandaag de dag is zo verdraaid dat het alleen nog maar draait om mijn liefde. En als ik maar aan mijn bevrediging kom. Maar daarentegen leert de Bijbel iets anders. De Bijbel leert ons de agape-liefde. En deze liefde, dat is geen eigen liefde. Maar dat is een liefde die de ander wil opbouwen. Het is een onvoorwaardelijke, zichzelf verloochenende liefde. Die de ander op het oog heeft. En die de ander wil opbouwen. En wat we vandaag de dag om ons heen zien, dat is niet iets nieuws. Dat is er al vanaf het begin van de mensheid en zo ook in de tijd van Johannes. En om uw geheugen even op te frissen, wil ik u mee terugnemen in de tijd waarin Johannes deze brief schreef. En de brief is geschreven ongeveer in het jaar 85 na Christus. En de dwaling van de gnostiek die kwam in die tijd, in die dagen op gang. En dat zijn hoogtijdagen tussen het jaar 100 en 300 na Christus. En deze dwaalleraars die zorgden voor een verkeerde leer van onrust en van liefdeloosheid in de gemeente waaraan Johannes schreef. En in deze dwaalleer stond de gedachte centraal dat alles wat stoffelijk is slecht is en dat alleen het geestelijke goed is. Dus tussen stof en tussen geest was geen direct contact mogelijk. En God is geest, dat is goed. Kan dus geen contact hebben met de stoffelijke wereld, met ons als mensen. En tussen hem en de wereld zijn niveaus van engelen, zo werd er geleerd, die steeds heiliger zijn. En via deze heilige engelen heeft God de stoffelijke wereld geschapen. En door deze engelen kunnen wij als mensen God leren kennen. Zo werd er in die tijd geleerd. Nou, u snapt, het is een dwaalleer. Maar ook in het denken van deze dwaalleer was het dus totaal onvoorstelbaar dat God in Christus mens was geworden. En dat hij ook lichamelijk zou zijn opgestaan. En dat hij ook weer ten hemel zou varen. En laat staan dat hij ook weer op de wolken van de hemel terugkomt. Christus was dus geen echt mens geworden, dat werd geleerd. Of hij was geen God, maar hij was een lager wezen. En dit laatste, dat werd in Kolosse geleerd. Rondtrekkende wijsgeeren die beweerden dat de mens alleen uit deze stoffelijke wereld bevrijd kon worden door ingewijde kennis. Waartegen Paulus zich in zijn brief aan de Kolossenzen keert. En ik noem nu even deze dwaling in een notendop, maar het komt er hierop neer dat de gnostici in die tijd op zoek waren naar een geheime kennis en dat maakte hen liefdeloos. En ze leefden voor zichzelf en ze leefden er immoreel op los. En ze negeerden en ze tuchtigden hun lichaam. En ze waren alleen maar met zichzelf bezig. En hadden dus geen oog voor de ander. Tot zover even iets over de dwaling van de gnostiek. En toen ik met u hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 vers 1 tot en met vers 6 overdacht, ging het daar over het wandelen in het licht. En als we wandelen in het licht, dan hebben we gemeenschap met hem. Hebben we gemeenschap met de Heere Jezus. En daardoor hebben we ook gemeenschap met elkaar. En in hoofdstuk 2 vers 1 tot 6 wordt er gesproken over het houden van zijn geboden. En vers 6 dit zegt: wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. En dat is wat Johannes hier in de volgende versen uiteenzet. Jezus is ons voorgegaan. En hoe wij hem moeten volgen, ja, dat moet onderwezen worden. En dat doet Johannes hier stap voor stap. En omdat de dwaling zo sterk aanwezig is, heeft hij er tot en met vers 6 van hoofdstuk 2 geen doekjes omgewonden. Johannes die is recht door zee. En dat hij nu hier spreekt over de broederliefde in vers 7 tot en met vers 11, dan moet dit ongetwijfeld in verband hebben gestaan met de dwaling, ja, die bestreden moest worden. Want de groep die hier in vers 7 wordt aangesproken, dat zijn kennelijk mensen die tot wedergeboorte zijn gekomen. Want in hoofdstuk 2 vers 1 er staat: mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen. En hier in vers 7 begint Johannes met broeders. Het gaat hier over broeders en zusters die in die tijd tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En het zijn Johannes geestelijke kinderen waar hij zuinig op is en waarvan hij niet wil dat ze opnieuw in de strik van de dwaling terechtkomen. En dan gaat hij verder in vers 7, dat wil ik met u lezen. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Zoals gezegd begint Johannes hier in vers 7 met het woord broeders. En omdat God deze mensen lief heeft, omdat ze gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus, heeft Johannes hen ook lief. En Johannes is daarmee ook de eerste, ja, die het in praktijk brengt. En doordat hij hier begint met broeders, door deze aanhef, kan hij veel meer ruimte creëren voor de vermaningen die in de volgende verzen liggen. En nu gaat hij uitleggen dat het gebod van de liefde niet iets nieuws is. Nee, Johannes is hier heel duidelijk. Er is geen nieuw gebod, maar er is een oud gebod. En dit oude gebod, dat is er al vanaf het allereerste moment dat dit gebod gepredikt is. En hij verwijst hiermee naar een eerdere en een vroegere prediking waar dit gebod reeds aan de orde kwam. En dat kunt u vinden in Johannes 13. En dat wil ik met u lezen. Johannes 13, vers 34 en vers 35. Dus Johannes die verwijst dat de prediking eerder tot hen is gekomen. Johannes 13, vers 34 en vers 35. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En het is de Heere Jezus die dit nieuwe gebod van de liefde uitspreekt in de bovenzaal, waarin de liefde centraal staat. En eigenlijk is dit gebod van de liefde al werkzaam vanaf de schepping, dat we elkaar dienen lief te hebben. En God die sprak in Exodus 20 de 10 geboden uit en gebood al bij het 6e gebod dat we elkaar niet mogen doodslaan. En in de Evangelie staat de samenvatting van de wet. En die volgt, en dat is als volgt: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar het gebod waar de Heer Jezus over spreekt wat we net met elkaar hebben gelezen in vers 13, dat is nieuw. Dat is in Christus nieuw. Omdat het gebaseerd is op Gods handelen in zijn Zoon. En Johannes die zegt hier dat het een oud gebod kan heten. En het is ook een oud gebod. Omdat het Gods wil is dat die onvoorwaardelijk gehoorzaamd moet worden. En door wat in dit vers volgt, wordt duidelijk wat met deze aanvang bedoeld wordt. Namelijk het begin van de evangelieprediking aan de geadresseerden. Dit oude gebod is het woord dat gij vanaf het begin gehoord hebt. Ofwel toen de prediking voor het eerst tot u kwam. Toen kwam het woord tot u, toen kwam ook dit gebod tot u, en vanaf toen hebt u het. Het gebod van de... En vanaf toen hebt u het. Vers 8a. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u. Johannes die zegt hier, het gebod van de liefde is historisch gezien oud, maar het wordt in Christus nieuw. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Een nieuwe eeuw. Omdat de bevrijdende liefde van God in Jezus en in de gelovigen doorwerkt. En zo wordt de liefde en de zonde overwonnen. En dit nieuwe gebod wat pas wordt uitgestald in vers 9 tot met vers 11. Dat is iets wat werkelijk is in hem. Maar het is ook waar in ons. Er staat niet dat het waar is in hem en dat het waar moet worden in ons. Nee, het is waar in hem en het is waar in ons. En Johannes die schildert hier haarscherp het wezenskenmerk van Gods kinderen. Zij tonen het ware beeld van hem. Wij als gelovigen stralen datzelfde eeuwige leven uit waarvan Jezus zelf de volmaakte openbaring is. En leven wij zo ook daaruit? Christus is ons voorgegaan en wij behoren slechts te volgen. Wij behoren daarom als nieuwtestamentische gelovigen in Christus niet te leven vanuit een misschientje, maar nee, vanuit het eeuwige leven waarvan Jezus ons voorbeeld is. We mogen leven, we moeten leven als vanuit de zekerheid van het geloof. En de vervulling van dit gebod van de liefde, dat is eerst in hem, in Christus. Maar nu ook in u, als gelovigen en als navolgers van Christus. En dan volgt het laatste gedeelte van vers 8. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Het nieuwe gebod waar hier over wordt gesproken, dat hoort bij het licht wat reeds schijnt. De duisternis zal ervoor moeten wijken. Omdat de duisternis het licht overwint. Letterlijk staat er dat de duisternis voorbij gaat. Ja, dat de duisternis aan het voorbijgaan is. Het is een aflopende zaak voor de duisternis. En Johannes die koppelt de duisternis aan de wereld. En hij noemt ook in vers 17 van hoofdstuk 2. En de wereld, de duisternis gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, ja, die blijft tot in eeuwigheid. Het ware licht houdt verband, ja, met de belofte van een nieuwe dag. En dit nieuwe levenslicht wat u door Christus heeft mogen zien, dat zal straks voor ons als gelovigen volledig geopenbaard worden, als hij verschijnt. Want vers 2 van hoofdstuk 3 zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Wat een heerlijkheid, gemeente. Dat wij hem mogen gaan zien zoals hij is. En daarom mogen wij ons naar hem toe uitstrekken. Naar ons voorbeeld, het eeuwige leven. Johannes die legt in vers 8 nog eens de nadruk op het woordje waar. Omdat hij er diep van doordrongen is dat de dwaalleer, dat de leer van de dwaalleer niet waar is en rechtstreeks een leugen is vanuit de hel. En daarom maakt hij hier nogmaals duidelijk dat er buiten Jezus geen echt leven te vinden is. Kinderen, misschien weten jullie het wel, want er staat in Johannes 14 vers 6. Daar staat er, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarom ook vanmorgen voor jou. En voor u de oproep, als u nog niet gekomen bent tot het heil in de Heer Jezus Christus. In vers 8b staat, het ware licht schijnt reeds. Het is nog genadetijd. Het is nog genadetijd. Het is zo mijn gebed dat u vanmorgen geraakt wordt. Door de liefde van de Heer Jezus. En dat u niet anders meer kunt dan te zien op hem. En als u niet meer weet waar u heen kunt. En als u geen vrede hebt in uw hart. En als u weet dat u gezondigd heeft tegen een heilige God. Dan roept hij tot u, tot jou en tot mij. Laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil nemen van het water des levens. Om niet. Hunker je naar hem? Verlang je naar hem? Kom dan tot hem. Verlustig je in de Heer en smaak dat hij goed is. En als je hem aanvaardt in je hart, dan zal er licht komen in je hart en dan gaat de duisternis weg. Dan zal de duisternis wijken. We gaan verder, vers 9 wil ik met u lezen. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. En dit vers is de inhoud van het nieuwe gebod waar Johannes het over heeft gehad in vers 7 tot en met vers 8. En dit gebod heeft alles te maken met uw wandel met de Heer. Vers 9 die begint met wie zegt dat hij in het licht is. Dus wie zegt dat hij geestelijk kan zien en je haat je broeder of je zuster. En er wordt hier niet zomaar gesproken over een medemens. Er wordt hier niet zomaar gesproken over een goede buur of een goede vriend. Nee, er wordt hier gesproken over een medegelovige. Die ook geliefd is door God de Vader. Als dit op jou van toepassing is. Als je je broeder of je zuster haat. Dan ben je tot nog toe in de duisternis. En lees nog even met me mee in hoofdstuk 1 vers 6. Hoofdstuk 1 vers 6. Er staat, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij toch in de duisternis wandelen. Dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Hoofdstuk 2 vers 4. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Tot driemaal toe wordt er in deze vers gesproken dat als je deze dingen niet in acht neemt, dat je niet wandelt in de waarheid. In deze versen wordt er gesproken dat je liegt. En we onszelf misleiden. Maar in vers 9 van hoofdstuk 2 wordt er ook bij vermeld waar je je bevindt tot op dit moment, tot dit ogenblik. In de duisternis. En Johannes die stelt hier, je bent in de duisternis als je je broeder en je zuster haat. En haten en duisternis die horen bij elkaar. Evenals dat licht en liefde bij elkaar horen. En hier wil ik ook mijn toepassing maken. Mijn vraag aan u vanmorgen is. Heeft u uw broeder of uw zuster lief? Allereerst hier in de gemeente. Maar ook daarbuiten. Of is er haat naar een bepaalde broeder of zuster? Ik heb voor u één definitie opgezocht op internet van het woord haten. Vriend is je koekel. Bij koekel is je vriend. Haten is een gevoel van vijandschap jegens iets of iemand. Haten is een gevoel van vijandschap jegens iets of iemand. En als u vanmorgen vijandschap ervaart tegenover iemand, een broeder of zuster hier in de gemeente, dan is Johannes hier heel duidelijk. U wandelt in de duisternis. En dit is best iets waar we eens bij stil mogen staan. Want in vers 11 daar staat, maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Je bevindt je op gevaarlijk gebied, broeder en zuster. Johannes blijft er niet bij, dat als je in de duisternis bent, dat je daar alleen bent. Maar je wandelt ook in de duisternis. Als je in het licht bent, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus, dan zie je de vruchten in iemands leven. Maar dat werkt ook omgekeerd. Als je in de duisternis bent en in de duisternis wandelt, dan zie je ook de gevolgen in iemands leven. En dat kan een aflopende zaak zijn. Maar als je je broeder en je zuster haat, of geen gedachte van vrede koestert over deze persoon, dan is je gedrag en dan worden je handelingen bepaald door de duisternis. Vanuit de boze. En dit handelen en dit gedrag, dat was ook waarneembaar bij de gnostici in die tijd. Ze wandelden niet met de Here en dan word je egoïstisch. En ben je alleen maar op zoek naar eigen bevrediging en naar goedkeuring van mensen. En niet naar goedkeuring van God. En zelf beschouwden ze deze vorm van leven als een enorme vooruitgang. Maar daarom beklemtoont Johannes hier meerdere malen dat dit een weg van het licht af is, in plaats van er juist naartoe. Je bent geestelijk blind. En je kunt een kant oplopen, maar de richting zie je niet. In het donker zie je niet de weg die voor je ligt. En in het donker zie je ook niet als je een ravijn instort, inrijdt en ja, daarna neerstort. Je verkeert je in het allergrootste gevaar. En dat te meer omdat je je beweegt en er blijkbaar geen besef van hebt dat je niet ziet. Want de duisternis heeft je beide ogen verblind. En daarom is wandelen in de duisternis levensgevaarlijk. Want het leidt je weg, het leidt je af van de weg van de zaligheid. Weg van de gemeenschap met hem. En daardoor ook met elkaar als broeders en zusters in de gemeente. Ik geef u een voorbeeld. Stel dat ik een haatgevoel koester naar een van de oudsten in de gemeente. Om welke reden dan ook. Dan wordt er een wig gedreven in de goede harmonie die we nu als broeders onderling mogen hebben. Maar dat heeft ook als uitwerking dat de Satan vrij spel krijgt. En dat dit merkbaar zal zijn in de gemeente. En dat er binnen de kortste keren een scheuring of een ruzie zal ontstaan. Maar het kan ook als broeders en zusters onderling. En daarom wil de Heer een gemeente die leeft voor zijn aangezicht zonder smet of rimpel. En daarom moet er blijven benadrukt worden dat we elkaar dienen lief te hebben en elkaar niet te haten. Ik zeg het gewoon nog een keer. Daarom moet er benadrukt worden dat we elkaar dienen lief te hebben en elkaar niet moeten haten. En ik preek nu niet voor een enkele individu. Maar ik spreek u aan als collectief. Dit is iets wat heel de gemeente aangaat. Het is niet iets waar alleen de oudsten en de diakenen zich voor in moeten zetten. En misschien zit je hier en hoor je dit aan en zeg je: Matthijs, er zijn bepaalde dingen in mijn leven gebeurd. En er zijn bepaalde dingen over mij gezegd ten onrechte waar ik geen goed woord voor over heb. In mijn jeugd is dit gebeurd. Op school werd ik gepest. Zakelijk ben ik zo aan de kant gezet en heeft het me duizenden euro's gekost. In de gemeente wordt er dit over me gezegd. En op mijn werk word ik genegeerd of gepest. En misschien koester je wel een onderhuidse haat tegen een bepaald persoon. En ik weet dat je vaak ook ten onrechte in een hoek gezet kan worden. Ik kan er ook van getuigen in mijn leven. En dat zijn momenten die pijn doen. En die je altijd bijblijven. En die momenten doen pijn, iedere keer als je er weer aan herinnerd wordt. Maar ondanks de pijn, dringt de liefde van de Heere Jezus daar dwars doorheen. En dan moet ik altijd maar weer denken: Matthijs, je hebt vergeven, blijf lief hebben, blijf staan in die vrijheid. Oh, is het dan zo makkelijk, vraag je je af? Nee hoor, nee, totaal niet. Het is niet makkelijk om te vergeven. Het is niet makkelijk als iemand jou iets heeft aangedaan om lief te hebben. Het is niet makkelijk. Maar het is wel onze plicht om te vergeven. Het is wel onze plicht om lief te hebben. Misschien bent u hier een keer in de gemeente aangesproken door mij of een van de andere oudsten of door een andere broeder of zuster op uw gedrag, op uw levenswandel. Omdat het duidelijk is dat er zonde is in uw leven. Of dat het duidelijk is dat u met één persoon niet door één deur kan. Hoe pak je dat op? Ga je mee aan de slag en erken je je probleem of zonde? Of ga je een haatgevoel kweken tegen deze persoon die jou aanspreekt? Misschien zeg je wel vanmorgen: deze of die persoon die mij dat of dat heeft aangedaan. Ik kan hem onmogelijk vergeven. Ik kan geen liefde voor hem opbrengen. Vanwege zijn handelen tegen mij. Dan wil ik je opnieuw de vraag stellen die ik eerder in deze preek gesteld heb. Hoe is je wandel met de Heer? Als we gemeenschap hebben met hem, dan hebben we dat toch ook met elkaar. We gaan toch ook met avondmaal aan dezelfde tafel. Je weet toch dat we liefde tot elkaar moeten hebben. En wat ik nu ga zeggen, dat bedoel ik met alle ernst. Als dit op jou van toepassing is. Ik vraag me oprecht werkelijk af of je de liefde van de Heer Jezus ooit hebt ervaren in je hart en in je leven. En misschien vind je mijn woord wel hard vanmorgen. Maar ik kan alleen maar uitleggen. En ik kan het alleen maar zeggen omdat ik voluit achter de schrift sta. En uit mag leggen wat hier bedoeld wordt. Het kan zijn dat vanmorgen uw mening is veranderd over de apostel van de liefde. Maar doordat Johannes de waarheid spreekt, is er meer ruimte voor vergeving, voor genezing, voor liefde. En door de waarheid te spreken word je niet populair. Dat heeft Johannes aan de lijve ondervonden. Hij werd verbannen. En Johannes die doet mij denken aan de Heer Jezus. Hij was vol liefde. Maar hij was recht door zee. En uiteindelijk gaf hij zijn leven. En hier wil ik mee naartoe. Dit is de sleutel van het gebod. En ik wil met u lezen hoofdstuk 3, vers 10 tot en met vers 16. En als u nog niet begrijpt wat het leven met de Heere inhoudt, hoe je behoort te vergeven, hoe je behoort lief te hebben, dan is dit een belangrijke les. En ik wil met u lezen hoofdstuk 3, vers 10. 1 Johannes 3, vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kain, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leren wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dit is de sleutel, broeders en zusters, vers 16. Hieraan leren wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Weet u, als u dit leest, dan heeft u geen enkel recht om de ander te haten. Want u heeft de liefde in Christus mogen kennen, mogen leren kennen. God heeft veel meer reden om ons te haten. Wij zijn van hem afgegaan. Wij spuwden hem in zijn gezicht. Zonde en liefdeloosheid veroorzaken pijn in het diepste wezen van God. Maar ondanks deze harde waarheid gaf hij zijn zoon. In Efeze 1 vers 4 staat ook niet voor niets. Dat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat... Met welk doel wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. In wat? In zomaar iets? Nee, in de liefde. En hij had het niet hoeven doen, maar hij deed het voor u en voor jou en voor mij. Hij deed het niet zomaar, nee, hij deed het vanuit een daad van liefde, opdat wij werkelijk vrij zouden worden in hem. Ik moet denken aan de agape-liefde. Hij dacht niet aan zichzelf, maar hij dacht aan ons. Hij verloochende zichzelf en hij ging aan het kruis. Praktisch. Misschien vraag je je wel af, ik heb een bepaald haatgevoel of ik koester geen gedachte van vrede over een bepaald persoon. En het staat mijn geestelijke groei in de weg. Hoe kan ik het nou oplossen? Allereerst, je hoeft het niet alleen te doen. We willen je helpen. Zoek een broeder of een zuster of ga naar een van de oudsten van de gemeente om dingen open te leggen. Ga in gebed ook voor deze mensen die jou misschien wat hebben aangedaan. Breng ze bij God de Vader. Leg ze voor zijn troon neer. Ga voor ze in gebed. Bid of je meer liefde voor een bepaald persoon mag krijgen. En dan zul je dat ook krijgen, omdat de Heilige Geest dan door je heen werkt. En daarom zegt Johannes hier, dat wij hieraan de liefde leren kennen. Dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En daarom mogen wij, doordat wij zelf zijn vrijgekocht, deze liefde niet achterhouden. Maar juist doorgeven door elkaar niet te haten, maar door elkaar juist lief te hebben. Waar broeder Alexander laatst ook uit heeft gepreekt. Uit 1 Petrus 1 vers 22. En ik citeer. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt. In de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest. Tot ongeveinsde broeder en zusterliefde. Heb elkaar dan vurig lief. Uit een rein hart. En als je vanmorgen merkt dat je een haat naar een bepaald persoon hebt. Dan wil ik je vragen om op grond van het woord van God je te bekeren. En je te verzoenen met je broeder en je zuster. Zie op de Heer Jezus Christus. Blijf niet in je negatieve gedachten rondhangen. Maar bekleed je met Christus. Dan zul je groei zien in je handel en in je wandel. En zul je ook veel meer liefde ervaren voor je broeder en zuster. Het kan ook zijn dat deze boodschap niet voor u is vanmorgen. Maar we hebben nog één vers over om te bespreken. En dat is vers 10. Dat wil ik graag met u lezen. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. En ik hoop dat dit vanmorgen allemaal voor u van toepassing is. Dat we elkaar allemaal van harte lief hebben. En als we goed lezen, dan staat er dat je dan ook blijft in het licht. Dat is de positieve boodschap. Wat geweldig, broeder en zuster, als je mag leven, maar ook mag wandelen. In dat goddelijke licht. Ga ermee door om in dit licht de Heer Jezus groot te maken in je levenswandel. En Johannes die zegt hier ook dat er niets in jou is wat anderen doet struikelen. Als je wandelt in het licht, heb je genoeg ruimte om je te bewegen, want je verkeert je in Gods aanwezigheid. De Heilige Geest die leidt je door dit leven heen. En omdat je geleid wordt door de Heilige Geest, mag je wandelen in het licht. En tevens zorgt dit ervoor dat anderen niet struikelen door jou. Je bent geen struikelblok voor hem. Als je wandelt in het licht, dan kan jij nooit diegene zijn waardoor de ander dreigt te vallen. Omdat je verkeert in zijn tegenwoordigheid en omdat hij je leven leidt. Gemeente, blijf in het licht. Het is voortdurend mijn persoonlijk gebed dat we als gemeente, een stad op een berg zijn. En dat kan alleen als we ons voortdurend blijven voeden. Ja, met het woord. Maak dit woord je eigen. Blijf je voeden met de Heer Jezus. Ik moet ook denken aan de preek van 2 weken geleden met de doopdienst van dominee Ezinga. Daarin kwam het ook zo duidelijk naar voren dat we niet behoren te blijven lopen als geestelijke slaapkoppen in onze pyjama. Nee, voed je dagelijks met het woord. Bekleed je met Christus. Zoek gemeenschap met de Heer. Dan zul je zien dat er groei plaatsvindt in je leven. En dat je wandelt in het licht. En misschien zeg je wel, dit alles is niet van toepassing voor mij vanmorgen. Ik denk het wel. Als je nu wandelt in het licht, ja, prijs de Heer daarvoor. Dat je geen haat koestert naar een broeder of zuster in de gemeente. Maar het kan morgen anders zijn. Want de Satan die gaat rond als een briesende leeuw. Maar ook als een wolf in schaapskleren op zoek naar datgene wat hij kan verscheuren. En dat zal hij als eerste doen in de huwelijken. Maar ook tussen broeder en zuster relaties in de gemeente. Dus wees waakzaam. Gemeente, vanmorgen hebben we het gehoord van het gebod van de liefde. Wat eerst in Christus zijn voltooiing heeft gevonden. Wat waar is in hem. En daardoor ook waar is in u. Laat het niet liggen. maar doe er wat mee. Wees waakzaam, koester elkaar en heb elkaar van harte lief met de liefde van de Heer Jezus.